see you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen, Psalm 140 en daarvan het 11e vers. Een lasteraar, een leugenspreker zal nooit op aarde bevestigd zijn. Men jaagt en twist een onrustkweker totdat hij uit elks oog verdwijnt. Psalm 140, vers 11. Er zal een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig woord, wat u kunt vinden in de brief van Jacobus en daarvan het derde hoofdstuk. We noemden nu Jacobus 3. Vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Jacobus 3. En zijt niet vele meesters en mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om het gehele lichaam in den toom te houden. Zie, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte der stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Zie een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, worden getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen, zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Tot zo.
Zoeken we nu Gods heilige aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Heere, wie zal na het lezen van dit hoofdstuk zijn mond nog open durven doen? Met diezelfde mond zegenen wij en vervloeken wij. En die mond en die tong is een onbedwingelijk kwaad. Als een vuur dat een grote hoop aan kan steken. En Heere, als we dan deze middag over het 9e gebod met elkaar nadenken. En we hebben dit hoofdstuk gelezen. Dan bidden we van u, Heere, wilt u met uw geest onze ogen openen. En dat we door uw geest zouden gaan zien op welke manier wij spreken en zwijgen. Zou u er ons aan willen ontdekken, Heere, dat dat niet over anderen gaat, maar over ons. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. Dat wij niet zijn zoals we moeten zijn. En dat we wel zijn zoals we niet mogen zijn. En dat wij dagelijks dat 9e gebod overtreden en daarom schuldig staan tegenover u die in de hemel woont. Strafwaardig en helwaardig. En we zullen het straks met elkaar overdenken zoals onze vaderen dat beschreven hebben. Dat nu de zonde tegen dit 9e gebod, dat valse getuigenis, het eigen werk des duivels is. En dat is niet omdat onze vaderen dat vonden, maar we hebben het zojuist gelezen uit uw woord. En wij kunnen zo gemakkelijk dit gebod overtreden. Soms dagelijks, door het over allerlei mensen te hebben en allerlei oordelen uit te spreken en allerlei gedachten zelfs uit te spreken als het gaat over onze naasten, als het gaat over onze regering, als het gaat over het kerkelijke leven, over ambtsdragers, over onze buren, over onze gemeenteleden. Op allerlei manieren zijn wij zo geneigd niet om elkaars goed te bevorderen, maar om elkaar neer te halen. Heere, wilt u er ons aan ontdekken? Opdat de gemeente van Barneveld in het licht van dit gebod schouder aan schouder zou gaan staan om dit gebod en de zonde tegen dit gebod uit te roeien. Heere, wilt u de gewetens daarvoor openen en geven ook, dat allen en ieder erop gericht zou mogen zijn om daarmee te stoppen, om dat niet meer te doen, op welke manier dan ook. Soms onder de schijn van vroomheid zelfs. En Heere, dan kunnen wij op en onder de kansel alleen maar meer schuld maken. Er kan zoveel geveinsdheid zijn, zoveel huichelachtigheid, zoveel bijbedoelingen en motieven die niet zuiver zijn en waarin we keer op keer dit gebod overtreden. Heere, open onze ogen, open ons geweten om het te verstaan. En dat we ook met betrekking tot dit gebod onze schuld zouden leren kennen. En ons leerde haasten en spoeden om ons levenswil. Maar dit gebod staat ook in het bijzonder in het teken van de dankbaarheid. Alle geboden. U bent het zo waard, Heere, dat wij u dienen, eren en vrezen. En in het bijzonder zij die uw genade mogen kennen, zouden niet meer moeten kunnen leven in de overtreding van dit gebod, van alle geboden, maar in het bijzonder ook dit. Omdat zij zien wat ze met de overtreding van dit gebod ook doen. U gekruisigd. De spijkers diep ingeslagen, uw rug geploegd.
Uw hoofd doorwond, Heere. Open toch om te zien. En dat de smart over de zonde ons ook zou weerhouden om ook deze zonde te doen. En de smart over wat we u daarmee aandeden, Heere, en doen. Heere, wil u daartoe onze harten innemen. Geeft u wat we nodig hebben. Mogen we uw mond zijn tot de gemeente. Mag de gemeente horen wat u door uw geest tot de gemeente te zeggen hebt. En dat we huiswaarts mogen gaan. En dat we vanwege de schuld nog maar één adres over zouden houden. De toevlucht nemen tot de verzoening die in uw geliefde Zoon, onze Heere Jezus Christus is. En ook te meer zouden strijden tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Die als een verdorven wel zo opkomt, elke dag opnieuw uit ons verloren bestaan, Heere, gedenk. Zegent u, Heere. Geeft u wat nodig is om te spreken. Geef wat nodig is om te luisteren. Wilt u in ons midden zijn als één die dient. Wij bidden u of u zo uw woord wil zegenen deze middag aan alle plaatsen waar uw woord mag klinken, waar uw naam wordt aangeroepen. Wil daar, o Heere, in het midden zijn en uw zegen schenken. Wij bidden het u voor uw knechten, uw oud geworden knechten, broederstudenten, Heere, ondersteun en sterk in het werk dat vandaag verricht mag worden, maar ook op de evangelisatieposten. Wat gedaan mag worden door de evangelisten, door de veldwerkers. Geef ook uw zegen over al het klassikale werk wat gedaan mag worden. Heer, wil daar ook in meekomen. Uw zegen over gebieden. En geef toch dat in het kerkelijke werk alles wat gedaan mag worden in de opdracht van u de Heer. In de opdracht van de koning van de kerk, dat wij niet onszelf zouden zoeken, maar dat wij gericht zouden zijn op uw koninkrijk, op de verheerlijking van uw naam en op uw heilige wil. Heere, ook in het kerkelijke kunnen we zo gericht zijn op onszelf. Bewaar ons ervoor, Heere. Wij bidden u ook om uw zegen over het zending. Over het zendingswerk dat gedaan mag worden in de uiterste hoeken van deze wereld. Willen ook daar uw zegen geven. Gedenk allen en ieder die daarbij betrokken zijn. Heere, wilt u betonen dat het uw opdracht is. En dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk. En dat het ook gelukkiglijk voort zal gaan door de hand van uw Zoon. Onze Heere Jezus Christus. Die middelaar Gods en der mensen. Wij bidden u voor ons land, voor ons volk. Het is zo ver van u afgeweken. Zo diep gezonken in de modder van de zonde en de ongerechtigheid. Dat we in Europa voorlopen in de zonde. En de schuld ook ons land en volk steeds meer maken. En wat zou het rechtvaardig zijn, Heer, als u de kandelaar van uw woord ook onder ons weg zou nemen. Zie ons, o Heer, toch aan in de Zoon van uw eeuwige liefde. Want buiten hem kunnen wij alleen maar verwachten dat u een verterend vuur zult zijn en een eeuwige gloed. Maar in hem bent u toch een vriendelijk ontfermer en wij bidden u, mogen we dat ervaren deze middag. Maar ook in de zorg over land en volk, dan bent u bij machten om terug te brengen tot uw inzettingen en geboden. Open dan ook de ogen van onze regeringsleiders. Dat uw geboden en inzettingen heilzaam zijn voor de samenleving. Opdat we weer zouden keren tot u die in de hemel woont. En het van u zouden verwachten. Heere, gedenk. En de trouw van uw verbond, gedenk uw kerk in ons land, onder ons volk. Overal waar getrouw uw woord wordt nagesproken, Heere, wil u daar in het midden zijn. Wij bidden u voor deze wereld met alles wat erin is.
te midden van alle rampen, epidemieën, oorlogen, geruchten van oorlogen, waar de barensweeën van de eindtijd vermenigvuldigen. Heer, geef ons te geloven, te zien, dat het einde der tijden is gekomen en dat we ons zouden haasten en spoeden, niet om onze bankrekening zeker te stellen en onze tegoeden veilig op te slaan. Heer, maar dat wij zouden zoeken naar die verzekering, die alleen een verzekering genoemd kan worden, die alleen zekerheid geeft voor de toekomst. Heere, dat is het offer van uw Zoon, dat is het bloed der verzoening. Dan kunnen we getroost leven, dan kunnen we ook sterven, ook als we jong zijn. Heere, wil u daartoe, in het midden van de gemeente van Barendrecht, genadig wonen en werken. U weet, Heere, wat er is in de gemeente. En u weet waar het de gemeenteleden om te doen is. En zou u dan gebed willen geven en zou u dan het beroep willen zegenen en geven dat er een man mag komen die in en uit gaat om uw woord te verkondigen, om de verborgenheden van het zalig worden bekend te maken. Kon het zijn in het beroep dat loopt of in de onbekende toekomst, Heere, wilt u uw zegen schenken. Wij bidden u, niet omdat wij dat verdienen, dan kan het nooit, Heere. Maar zie ons dan toch aan in Sions betalende borg en koning, onze Heer Jezus Christus. Hij die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. Die aan uw rechterhand is, die voor zijn kerk bidt en die u altijd hoort. Daarom bidden wij u om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting willen we met elkaar zingen Psalm 120, de versen 2 en 3. Wat voordeel zal het bedrog u baren, vermetelrot van lasteraren? Wat voordeel zal u in dit leven uw bitse tong uw boosheid geven? Gij haalt op u, o leugensprekers, de pijlen ene sterke sprekers en een jeneverkolende gloed waardoor gij haast verbranden moet. Wee mij die rust en hulp moet derven, in Mesech als een vreemdeling zwerven, en steeds in Kedars tenten wonen, bij mensen die mij bitter honen. Ik heb reeds lang mij opgehouden, bij hen die nooit op God betrouwden, bij hen die tot mijn bitterst wee een afschrik hebben van de vree. Psalm 120, de versen 2 en 3. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de diaconie, voor de kerk en voor de schuldhelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 43 van onze Heidelbergse catechismus. De vragen en antwoorden 112. De vraag en antwoord 112, die we als volgt lezen. Wat wil het negende gebod? Antwoord: dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zijn. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als de eigen werken des duivels vermijden. Tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en belijden, ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Tot zover zondag 43. Het negende gebod. Drie gedachten. In de eerste plaats het venijn van dit gebod. Het venijn van deze zonde. In de tweede plaats de toorn Gods over deze zonde. En tenslotte Gods zegen over de waarheid. Dus het negende gebod, het venijn van deze zonde. Gods toorn tegen deze zonde. En tenslotte Gods zegen over de waarheid. Eerst het venijn van deze zonde. De gemeente, we hebben erover gelezen uit Jacobus 3 eigenlijk. Als u dat hoofdstuk tot u door laat dringen, dan zegt dat eigenlijk al genoeg. Vers 5. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Een klein vuur, zie een klein vuur hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Wie zou niet vrezen in de gemeente? En daarom in de eerste gedachte het venijn van deze zonde. Als er één zonde is waarmee je op een venijnige, geraffineerde manier je naaste kan raken, dan is het wel door kwaad te spreken. Door een vals getuigenis te geven. Door de ander op een verkeerde manier weg te zetten, te tekenen. Zijn kwade eigenschappen of zijn verkeerde eigenschappen te bespreken en door te geven. Natuurlijk is moedwillig liegen, dus echt de waarheid niet spreken. Dat is in het bijzonder natuurlijk de bedoeling van dit gebod. Bijvoorbeeld vals getuigen voor de rechtbank. Je wordt in een rechtszaak gevraagd om te spreken, omdat je ergens kennis van hebt, doordat je iets gezien hebt, of omdat je ergens bij bent geweest. En dan zeggen en dan spreken zoals het niet is. Moedwillig. Het is natuurlijk helder dat dit gebod in het bijzonder over die zonde gaat. Niet zeggen zoals het werkelijk is. Of iemand zijn woorden verdraaien, zodat het uiteindelijk niet is zoals het bedoeld is. En dat kan verschrikkelijke gevolgen hebben, zodat de schuldige vrij uitgaat en soms de onschuldige in de gevangenis terechtkomt, zodat het recht zijn loop niet heeft. Wat is wat dat betreft dan ook het beroep van advocaat moeilijk? Om eerlijk te zijn, en natuurlijk mag je bezig zijn voor strafvermindering, voor iemand die gezondigd heeft of die schuldig is. En tegelijkertijd als je bezig gaat als advocaat, alsof iemand iets niet gedaan heeft terwijl je weet dat hij het wel gedaan heeft. Onmogelijk. Dat kan niet. Zo kun je als advocaat je werk niet doen. Dan ben je een valse getuige. De waarheid moet zijn loop hebben. Gods recht moet zijn loop hebben. En ook het wereldlijk recht moet zijn loop hebben. Wat kunnen wij oordelen, gemeente? Wat kun je op basis van een aantal dingen die je gehoord hebt of gezien hebt, of gedacht dat je ze zag, of gedacht dat iemand dat op die bepaalde manier bedoelde, een oordeel vormen terwijl dat oordeel onrechtvaardig is? Bent u zich daar bewust van? Dat je zomaar gedachten kunt hebben, gedachten kunt ontwikkelen die niet met de waarheid overeenkomen. Bent u beducht voor de heilige, rechtvaardige God, dat wanneer u een niet goed oordeel velt en dat ook nog uitspreekt en dat ook nog doorgeeft, dat dat het eigen werk van de duivel kan zijn wat u aan het doen bent. Dan is er geen excuus. En daarom, wat is het van belang om te zwijgen? Als u iets niet zeker weet. Als u iets van iemand gehoord hebt en u kunt het niet op waarheid toetsen. Niet doorgeven. Niet spreken. Iemands woorden verdraaien. En jongens en meisjes, jongelui, dat kan zomaar gebeuren. Als ik nu bijvoorbeeld zou zeggen, ik heb een foto in mijn hand en ik zeg van die foto, deze foto is van Jan. Wat zeg ik dan? Dat die foto door Jan gemaakt is? Of dat Jan erop staat op die foto? Of dat hij het eigendom is van Jan? En wij hebben soms al ingevuld wat er dan gezegd wordt. Soms hoor je dingen die misschien ergens op een bepaalde manier letterlijk gezegd zijn, maar die niet zo bedoeld zijn. Wat zouden we voorzichtig moeten zijn, de gemeente, met wat wij horen, met de oordelen die wij vormen en met wat we uitspreken over anderen. Je kan zomaar zo'n zin verdraaien en dat je eigenlijk woorden in iemands mond legt die hij nooit bedoeld heeft. Je kan iemands woorden zo net verdraaien of kantelen, waardoor de woorden die iemand sprak een andere betekenis krijgen. Je kan woorden uit zijn verband halen en in een andere context plaatsen, waardoor het helemaal niets meer met de waarheid te maken heeft. En daarom moeten wij ook zo voorzichtig zijn met de media. Media beïnvloedt. 40, 50 jaar geleden, dan waren we daar zo van overtuigd. En de druk in de gemeente lag er dat je geen televisie kon hebben in huis. Want die televisie, die gaf allerlei informatie waarvan je soms maar je afvroeg wat waarheid was. En dat beïnvloedde mensen. En de televisie heeft een enorme wereldgelijkvormigheid op gang gebracht. En een uitholling van normen en van waarden. En vandaag doet de media dat nog. En wanneer wij de media openzetten in ons hart, in onze huizen, Dan laten we ons door de normen en de waarden van deze wereld beïnvloeden. Dan laten we, zo zei Andries Knevel 20 jaar geleden, dan laten we dat als gif binnendruppelen in onze harten en in onze levens, in onze gezinnen. Dat moet buiten blijven. Daar waren we van overtuigd. Ondertussen, en u weet het allemaal. En de normen en de waarden, een van onze predikanten zei een keer, de wormen en de maden, die kruipen door middel van alles wat er op ons afkomt, door middel van de media onze gezinnen, onze harten binnen en verwoesten. De norm van Gods woord. En met allerlei moeite kunnen we proberen de norm van Gods woord vast te houden. Maar die norm van deze wereld met alles en ook met alle leugens, want er is zoveel wat niet waar is. Het is niet waar wat de wereld en wat de media tegen ons zegt. Met betrekking tot relaties is het gras niet groener bij een ander. Het is een leugen. En de media doet dat voorkomen. En allerlei soapseries die gezien kunnen worden bij uitzending gemist en zo, waar ook onder ons van genoten wordt soms door sommigen. Je laat je voorliegen door de leugens van deze wereld. Jongens en meisjes, toen ik jong was, een jaar of 18, 19, waren er 2 soapseries op televisie en helaas. En als je die elke keer zag, Dallas en Dynasty, in die jaren is het echtscheidingscijfer opgelopen van 1 op 7 naar 1 op 3. Die getallen zijn gewoon bekend. Men ging geloven dat een relatie breken en een nieuwe relatie beginnen, dat bracht je het geluk van deze wereld. Het zijn leugens. Ontzaglijke grote leugens. Het is niet waar. Alles wat de wereld je voorhoudt is niet waar. Second love. Een tweede liefde. Een volgende liefde. En al het gedate en alles wat er via de media naar je toe komt. Als je dat open doet en als je je hart daarvoor opent, dan geloof je, langzamerhand ga je denken dat het waar is. Dan laat je je voorliegen, dat zijn de eigen werken des duivels die door middel van de media binnenkomen. Gemeenten zoals toen, televisie, zo vandaag, doe dat weg. Geen speelfilm. Jongelui, je ziel wordt verwoest. Alle zonden die de Heer in zijn woord heeft genoemd en alle geboden worden met voeten getreden. En als je speelfilm kijkt of gekeken hebt, dan weet je het, dan weet je het. Geweld, overspel, liegen, bedriegen op allerlei manieren, al Gods geboden. En juist daardoor wordt het spannend en wordt het aantrekkelijk. En de duivel, hij verwoest je ziel. Gemeente, en wij, gewoon ook in de omgang met elkaar, een gerucht verbreiden wat niet zeker is. Iets doorvertellen waar je niet zeker van bent. En ook iets doorvertellen wat niet in het voordeel is van iemand. Kan niet. U zou vandaag ook met elkaar, en ook als u elkaar kent, en ook als u bij elkaar om de koffie komt, en ook met familie enzovoort, moeten besluiten, wij zeggen niets negatiefs meer over iemand. Niets. Want in het negatief spreken over iemand, daarmee zit dat geraffineerde, de duivelse, dat we onszelf ten diepste beter voelen. En dat blijkt al uit het feit dat een aantal mensen daarbij ook nog zegt, ja, ik ben niet beter hoor. Je mond houden, dat is veel beter dan dit soort uitspraken doen. Gerucht verbreiden. Iemands bedoelingen in een kwaad daglicht plaatsen. Een wending geven aan iemands woorden wat niet waar is. En soms ook, dat geraffineerde komt zomaar binnen. Als je iemand ziet lopen met een ambtsdrager, en dan denk je, oh, die zal zeker ook wel ambtsdrager willen worden. Eigen werken des duivels. Of op het werk, en iemand spreekt even met de directeur, oh, die zal wel een wit voetje willen halen bij de directeur. Of die zal wel proberen. Eigen werken des duivels. Gemeente op zoveel terreinen, in gezinnen, maar ook in de kerk. En wat heeft dat een impact? Ik weet nog dat ik
bij mijn tweede werkgever kwam. En in de, op de fabrieksvloer kwam ik de eerste dag, maakte ik een praatje met enkele mensen, omdat je nieuw bent. En één zei, hij zei, nou, het is hier prima werken, maar voor die man, daar moet je voor uitkijken. En toen ik die man die aangewezen had, die dag gadesloeg en die dagen daarna, toen dacht ik bij hoe hij bewoog en bij wat hij zei en hoe die keek, het zou wel eens waar kunnen zijn. Later bleek het de meest betrouwbare te zijn. En degene die het gezegd had, de meest vuile. Gemeente, wat geloven we? Wat zeggen we? Wat doen we? Die tong is een klein lid, een klein vuur die een grote brand veroorzaken kan. En door naar laster te luisteren, dan doe je hetzelfde als je er niet tegen ingaat. Als iemand iets wil gaan vertellen over iemand, van ja, heb ik er wat aan dat u dat tegen me vertelt? Nou ja, eigenlijk niet, maar nou, vertel het dan maar niet. Gemeente, dat moet uw houding worden. Gelooft u dat de Heer dat van u vraagt? Dat het niet alleen zomaar mijn idee of mijn mening is. Maar gelooft u dat dit de bedoeling is van het gebod? Dat de Heer niet wil dat u zo spreekt en oordeelt en verdraait en verkeert. Dat voelt u toch aan? Ga daarvoor. En als het goed is, u die de Heere vreest, als u zegt de Heere te kennen en de Heere te vrezen, in het stuk van de dankbaarheid moet dit op uw hart wegen, dat u niet meer wil. En dat u probeert voortdurend daar alert op te zijn en dat uit uw leven te doen. Anders zijn we achterklappers en oorblazers, lasteraars. Dat zegt de Heere. De wereld zit er vol van, de politiek zit er vol van. In het maatschappelijke leven is er zoveel wat daaraan meedoet. Maar in de kerk zou het zo niet moeten zijn. En toch, gemeente. En hoe moeilijk dat is, ik weet het. Ik heb pas geleden in eigen gemeente het durven zeggen dat ik me soms, als ik terugkijk naar de donkere periode in mijn leven dat ik in de kroeg zat, dat ik denk dat ik soms toen eerlijker was als nu. Want toen zei ik gewoon alles wat ik dacht en wat ik vond. En nu, soms is er zoveel ook in het kerkelijke leven dat je zoekt te draaien en te keren. Wat kan een mens dan walgen van zichzelf? Eerlijk zijn. Zeggen zoals het is, zeggen zoals u denkt, eerlijk, open, want we hebben met een heilige, rechtvaardige God te doen die je voortdurend ziet, die je voortdurend waarneemt. En bij alles wat je zegt, elke dag opnieuw moet je daar ter plekke kunnen sterven en God kunnen ontmoeten. En ben u dan bezig om tegen die zonde te strijden? Of ben je bezig met jezelf te zoeken? Want heel veel heeft te maken natuurlijk met zelfzucht als het gaat om dit gebod. Want iets lelijk zeggen over een ander is jezelf eigenlijk daarboven plaatsen. Oorklappers, achterklappers, oorblazers, lasteraars. Het is een zonde die aan de orde is van elke dag. En misschien kan je het ook wel een gereformeerde zonde noemen. Omdat we er zo gemakkelijk aan meedoen. Op allerlei manieren. Tot in de kerk toe, gemeente. Wat bedoel ik als ik iets zeg? Wat bedoel ik werkelijk als ik mijn hoofd laat hangen? En als ik wat deemoedig spreek over de zonde en over mijn bestaan. Buig ik dan werkelijk omdat ik... Ik, ellendig mens, is dat dan waarheid? Of ben ik per ongeluk toch nog anderen voor mijn standpunt aan het winnen en anderen en een bepaalde indruk bij anderen achter te laten? Wat is een mens, gemeente? Wat is de mens? En misschien heb ik dat sterker als u dat zou kunnen. Ik ellendig mens, wat moet je dat vaak uitspreken, gemeente? Die de naam des Heren lasteren, dat is de grootste zonde. En de Heidelbergse catechismus zegt, bij dat gebod, God wordt niet meer vertoornd dan door het lasteren van zijn naam. Daar stond oudtestamentisch de doodstraf op. Als we iemand zijn leven benemen, dus iemand doodslaan, dat is ontzaglijk erg. En de Heidelbergse catechismus, die twee jonge broeders die dat opgesteld hebben, die hebben vastgesteld, ook op grond van Jacobus 3, dat zijn de eigen werken des duivels. Dus bent u, wil u in de dienst van de duivel staan, dan moet u doorgaan met roddelen, met lasteren, met kwaad spreken over uw naaste en anders een ellende uitmeten en bespreken op verjaardagen enzovoort. Niet doen, gemeente. Roddelen kan dan een reformatorische zonde zijn. Niet doen. Eigen werken des duivels. En dit behoort bij de hoofdgeboden. Dus soms kunnen wij wel eens zorg hebben over hoe jongeren zich kleden, bijvoorbeeld. En dat je zegt van, joh, ver gaan ze toch met de wereld mee. Maar dat is niets in vergelijking met deze zonde. Soms kunnen we blij zijn dat wij met betrekking tot de traditie en gewoontes en zo ons netjes gedragen. En dan vervolgens roddelen en spreken en kletsen over Jan en alle mannen. Eigen werken des duivels. Als het gaat om die gewoontes en tradities, dan staat dat ver onder dit gebod. Dit is één van de hoofdgeboden. Gemeente, is het in ons leven? Ze worden op verschillende plaatsen genoemd, de vruchten van de geest. Vers 17. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid. En van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede maken. En de vruchten van de geest, we lezen ze in de Galatenbrief en in de Colossenzen, goede tierenheid, liefde. Als die dingen in ons leven zijn, als de liefde er mag zijn, dan wil je geen kwaad spreken. Als de liefde er mag zijn, dan zijn we gericht op God boven alles en op onze naaste als onszelf. Is dat er in uw leven? Is dat er in jouw leven? En in mijn leven? Als we een oordeel over anderen uitspreken zonder hen persoonlijk te spreken en persoonlijk te benaderen, dan doen wij de eigen werken des duivels. God storen over deze zonde, onze tweede gedachte. Kletsen, praten, zonder er zeker van te zijn, is uit de duivel. Negatief over anderen spreken en anderen zijn zonde en zijn ongerechtigheid uitspreken, breed uitmeten, oordelen, veroordelen. Eigen werken des duivels. Dus als u eraan meedoet, dan toont u daarmee te staan in de dienst van de duivel zelf. Zo oordeelt God over een vals getuigenis, over geruchtverspreiding, over roddel. Dan bent u buiten God. Dan bent u uit de vader der duivelen. In dienst van de duivel. De verklager der broederen wordt hij genoemd. Die zelfs in de hemel kwam, zo lezen we in Job. Om daar Job zwart te maken. Om daar Job in een kwaad daglicht te stellen. Ja, Job, die dient u alleen maar omdat u zo goed voor hem zorgt. Maar als u zijn geld en zijn goed neemt, dan wil ik het nog wel eens zien. Duivels. En als die dan in het failliet gaan nog steeds zijn verwachting van de Heere geeft en zegt de duivel, ja, het is omdat hij nog steeds gezond is. Maar als u hem ziek maakt, dan praat hij wel anders. Eigen werk van de duivel. De duivel is daarmee in het paradijs begonnen. Is het niet, Eva, dat u van al de bomen hier in de hof in het paradijs niet mag eten? Nee, zegt Eva, zo is het niet. En dan begint je al om het net even anders voor te stellen dan het is. Want God heeft niet gezegd dat er van geen enkele boom gegeten mag worden. Van alle bomen mogen ze wel eten, behalve van die boom die in het midden is. En maar verdraaien, en maar verkeren, dat zijn de eigen werken des duivels. En je zal niet sterven hoor, maar God weet het, dat je van die bomen eet, dan ken je het verschil tussen goed en kwaad. Dan gaan je ogen ervoor open. Gods woord verdraaien, halve waarheden spreken, dat kan soms de helft van de waarheid, maar is ook een leugen. Daarom begeven we ons op heilige grond, gemeente, als we Gods woord lezen. Een halve waarheid, ook in de prediking van het woord, is een leugen. Evangelie zonder wet is een leugen. En de wet zonder evangelie is een leugen. En de duivel kan komen als een engel des lichts. Je hoeft je geen zorgen te maken. Dan mag je geloven, dan mag je vertrouwen. En God is liefde. En je mag altijd bij God aankomen. En je kunt altijd op hem rekenen. En vergeeft altijd. Niet waar, gemeente? Dat is niet waar. Maar je kunt ook God voorstellen. Alsof hij een demiurg is. Een tiran is. Die vermaak heeft in straf. En bij wie geen genade is. Een leugen. Dat is een leugen. Hoe moet dat, gemeente? En als je dit gebod nog eens doorneemt en je laat het tot je doordringen, hoe zou je de kans dan nog durven beklimmen? Hoe zul je nog catechisatie geven? Hoe zul je op huisbezoek gaan? Als het zo nauw komt. Heere, geef toch wat wij uit onszelf niet hebben. En dan als een engel des lichts, als een wolf in schaapsklederen. En dan de handen opleggen terwijl er geen grond voor is. Van de week hadden we een predikant in Ede die deed een zendingsdienst. En die was ooit in zijn leven bij een jongen van 21 die op zijn sterfbed lag. En die had tegen de dominee gezegd, zeg toch dat ik naar de hemel ga. En toen heeft hij eerlijk moeten zeggen, dat kan ik niet zeggen, jongen. Daarvoor is een wonder bij God vandaan nodig. Daarvoor heb je een borg en een zaligmaker nodig, jongen. En alleen dan kun je naar de hemel. Maar als een jongen in zijn uiterste ligt, dan ga je toch zo'n... Dan wil je hem toch positief benaderen. Maar gemeente, het gaat om eerlijk, eerlijk, eerlijk. Hoe moet dat? Hoe moet dat? En de duivel, gemeente... Hij wil altijd het anders voorstellen. En hij wil mensen, als je vertrouwt zonder dat er grond is voor de eeuwigheid. Hij vindt het prima. Als je met een ingebeelde hemel naar de eeuwigheid reist. Dat maakt hem niet uit. Daar heeft hij zelfs vermaak in. Als je je laat... Als je je geweten laat sussen door vertrouwen wat er niet is. Door vertrouwen op zonder grond. Verondersteld geloof. Veronderstelde wedergeboorte. En dan zonder die wezenlijke Bijbelse kenmerken die de Heere zelf genoemd heeft. Als de Heere door zijn geest in je hart komt en hij gaat je wederbaren, dan komen er Bijbelse kenmerken. Dan komt er een smart over de zonde. Dan komt er een droefheid naar God. Dan komt er een haasten en een spoeden om je levens wil. Dan ga je de zonde verlaten. Dan probeer je de zonde uit je leven uit te bannen. Dat kan niet anders. Als je zegt een gelovige te zijn en je wil blijven wie je bent, dat is niet naar het woord. Dat klopt niet. En dan... Dat is niet omdat de ambtsdragers dat dan zo graag zeggen, maar dan moeten ze dat zeggen. Ze moeten je waarschuwen. Als je nu een auto hebt, jongelui, en je komt bij de garage en je hebt eigenlijk geen geld, dan zou je het liefst willen natuurlijk dat die garagemonteur zegt van je auto is prima in orde. Maar als je remschijven op zijn of je remblokken zijn op, wat een ontzaglijk gevaar betekent, wil je dan toch horen dat die auto in orde is en dat je zonder kosten weer door kan rijden? Dat zou toch niemand willen? Als je zo in gevaar komt, dan wil je toch eerlijk behandeld worden. Dan moet zo'n monteur tegen je zeggen, jongen of meisje, je auto is niet in orde. Dat kost geld. Er moet een reparatie plaatsvinden. Want anders ben je een gevaar voor anderen en voor jezelf. Dat wil je toch horen? Zo moet een ambtsdrager, als ze op huisbezoek komen, en die wezenlijke kenmerken, die bijbelse kenmerken van Gods genade, die moeten ze noemen, anders overtreden ze dit gebod, gemeente. Wil u daarbij buigen? En de duivel die vindt het prachtig als je zonder remblokken gaat rijden. En de duivel vindt het prachtig als je zonder grond voor de eeuwigheid op de eeuwigheid wil aanrijden. En de duivel heeft het altijd, is daar altijd mee bezig, heeft zelfs de Heer Jezus Christus op de tinnen van de tempel gebracht. Op de rand van het dak van de tempel, jongens en meisjes. En hij zei, je kunt je zo laten vallen. Want God heeft gezegd dat de engelen dan zullen komen en die zullen je opvangen en die zullen je dragen. En dan moet je het woord kennen. En de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, kende het woord. En hij zei, je zult God zo niet verzoeken. En met het woord kon hij antwoord geven. Daarom moet je naar catechisatie gaan. Daarom moet je je vragen leren. Kijk, dan moet je kennis hebben. Dan kun je straks op school, hoe erg het ook is, met allerlei andere kerkelijke denominaties, dan heb je een weerwoord. Dan kun je uitleggen waarom je gelooft wat je gelooft. Gemeente, zijn we aan de gruwelijkheid van dit gebod en van deze zonde ontdekt? Misschien, en dat las ik bij een van de verklaarders, en die zei, als je denkt dat het met dit gebod wel meevalt, dan behoor je over het algemeen bij de ergste. Ben je overtuigd dat God deze zonde zal straffen? En dat je de toorn van God op je laat als je in deze zonde met kletsen, met spreken, met oordelen, veroordelen, zonder redenen en de ellende van anderen uitmeten, dat je daarmee de toren van God over jezelf afroept. En soms ook nog met een bepaalde bezorgdheid. Het is toch wat, hè? Jongen. Dat moet u niet tegen uw buurvrouw of tegen uw vriendin zeggen. Dan moet u mee naar degene wie het betreft. Het is wat, ik heb begrepen, is het zo dat het zo is? Kan ik wat voor je doen? Zo zou het moeten zijn. Maar wij, met alle zogenaamde zorgen, met zogenaamde vriendelijkheid, gaan we door om te bespreken wat we ten diepste, waar we ten diepste soms zelfs van genieten. Bent u die zonde al aan het vermijden en aan het bestrijden? Heb je je vuile hart ontdekt dat deze zonde er elke dag op de loer ligt om je mee te slepen, om tot overtreding te brengen? Is het al je smart geworden? Is het al je hartelijke verlangen, gemeente, om in liefde tot God ook het goede van je naaste te bevorderen, de goede naam van je naaste te bevorderen? Is dat al uw verlangen? Vanwege de genade die God u jou bewezen heeft. Is het al je hartelijke begeerte om zo te leven zoals de Heer het van je vraagt. Niet meer te zondigen. Niet meer dat vuil. Niet meer dat vuil, verkeerd en anders voorstellen van de dingen. Als je iets kwaad zegt ten nadele van iemand anders. Eigen werken des duivels. Zwijg, zwijg, zwijg toch. Bijt uw tong toch af in plaats van toch mee te gaan in dat spreken. En gemeente, dat je moest zeggen, ik ellendig mens, wie ben ik toch? Er is er één die de waarheid getuigenis heeft gegeven. Er is er één die nooit kwaad sprak over wie dan ook. Jezus Christus, gekomen in deze wereld om zondaren zalig te maken. Alleen vanwege hem die de waarheid is en het leven kunnen we verlost worden van de leugen. Hij is de waarheid. Buiten hem zullen we goddeloos of godsdienstig leugenaars, achterklappers, oorblazers blijven. Buiten hem niets dan de werken des duivels. Hebben we het al gezien, gemeente, dat we met ons spreken, met ons roddelen, met ons oordelen, die borg aan het vloekhout hebben gebracht. En dat onze leugenachtigheid, onze geveinsdheid, ons spreken over ambtsdragers, ons spreken over gemeenteleden, onze naasten op ons werk of wat dan ook, dat we daarmee de spijkers hebben geslagen in zijn handen en in zijn voeten. Dat we daarmee zijn doorn en kroon hebben gevlochten. Dat we daarmee zijn rug hebben geploegd. Dat we daarmee die drinkbeker van Gods toorn hebben gevuld. Dat wij met die zonde van dat valse getuigen, van dat spreken, lasteren, oordelen, dat wij de Zoon van God daarmee uit de hemel hebben gehaald. En het noodzakelijk hebben gemaakt dat hij kwam om plaatsbekledend en plaatsvervangend de schuld die we maakten over te nemen, te dragen, te sterven. Hebben we het gezien, gemeente? Dan wordt die zonde smartelijk. Dan geeft die zonde niet alleen onrust in ons geweten, dat heeft de natuurlijke mens zelfs al eens. Maar dan gaat die zonde ons smarten. Dan wordt die zonde pijnlijk. Gemeente, zijn we nu met die zonde en worden we nu met die zonde elke keer opnieuw uitgedreven tot de waarheid. Met onze leugenachtigheid. Uitgedreven tot de waarheid. Er is er maar één die de waarheid genoemd kan worden. En vanwege zijn volkomen gerechtigheid en zijn volkomen gehoorzaamheid kunnen verloren zondaren in hem en door hem toch behouden worden. Zalig worden. Buiten hem is er geen ontkomen aan de toorn Gods vanwege deze zonde ook. Maar juist in het zien van wat deze middelaar Gods en der mensen heeft gedaan, is er een verlangen om deze zonde nu nooit meer te doen. En wat is dat lastig. En vooral als het een bepaalde boezemzonde is geworden, dat spreken over anderen. Wat is er dan een strijd aan verbonden? En wat moet Gods kind dan vaak met apostel Paulus zeggen? Ik, ellendig mens, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Het kwade wat ik niet wilde, doe ik. En het goede wat ik niet wilde, doe ik wel. Ik, ellendig mens. En daarom is het van zo groot belang dat Gods kind overlegt wat het hem gekost heeft. Om bij die prijs die hij opgebracht heeft te bedenken dat u die zonde niet meer wil doen. Wat kan er eens een wel uitzien zijn om van die zonde totaal verlost te zijn. Niet meer te hoeven zondigen. Juist vanwege de droefheid over de zonde en de smart over de zonde kan er wel eens een verlangen zijn om ontbonden te zijn, om het Christus te mogen zijn. U die de Heere vreest, u die de Heere kennen mag. U waar u deze zonde van harte vijand bent geworden. En het liefst die zonde over de grenzen van uw bestaan zou willen jagen. Is het niet wel eens het verlangen om u nooit meer te hoeven zondigen. En om God lief te mogen hebben boven alles en je naast als jezelf. Ten slotte, Gods zegen over de waarheid. Dan willen we eerst met elkaar zingen, Psalm 69. En daarvan het 9e vers. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart vaneen. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Ja, grote God, ze hebben mij tot spijs bij al mijn smart nog bittere gal gegeven. Een edikteug is zelfs een gunst bewijs. Wanneer de dorst mijn lippen samen doen kleven, zo heeft de borg eenmaal gehangen aan het vloekhout. En dat om de zonde en de schuld van dit gebod voor zijn kerk te dragen. Psalm 69, vers 9. Het venijn van deze zonde, Gods toorn over deze zonde en Gods zegen over de waarheid. Heb u de waarheid lief gekregen, gemeente? Heb u hem die de waarheid is lief gekregen? Als het zo is, in het stuk van de dankbaarheid staan de geboden, dan haat u de leugen, dan haat u bedrog, dan haat u alle vuile, verkeerde motieven waarmee u toch op de een of andere manier bezig ben om uw positie, op uw plaats te bepalen. Om bezig te zijn door spreken, door daden, om u op een manier voor te stellen waar u beter van wordt. Willen we in al onze handelingen en in ons spreken oprecht zijn? Dan wil ik de eer en de naam van mijn naaste door goed gerucht bevorderen. Die zegt dat hij God kent en hij haat zijn broeder, heeft God nooit gekend. Want iemand die zegt de Heere te kennen, die wil de eer, de naam van zijn naaste door goed gerucht bevorderen. Die is op zoek naar het voordeel van die ander, in plaats van het nadeel van die ander. Dat voordeel van die ander komt dan voor op te staan. Dan wil ik de woorden van een ander niet negatief uitleggen. Hij zal wel dit of dat bedoeld hebben. Dat zegt soms veel meer over u, als u zoiets zou zeggen, dan over die ander. Dan wil ik geloven dat de ander met wat hij zei ook het beste bedoelde. En die houding, gemeente, die is ook nog heilzaam voor mensen. De Heer bedoelt dit gebod ook heilzaam. Ook voor het hier en nu. Ook voor ons dagelijkse leven. U kent allemaal die uitdrukking zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gast. En jongens en meisjes, de waard, dat is iemand die zeg maar een herberg heeft, iemand of een soort hotel, waar allerlei mensen komen en waar ze ook samen kunnen eten en iets kunnen drinken. En als de hoteleigenaar nu voortdurend de gedachte heeft dat de bezoekers hem willen bestelen, en hij is voortdurend vol met argwaan omdat hij denkt dat anderen hem willen bestelen, dan zegt dat iets over hem. Zoals de waard is, als de waard, als die hoteleigenaar, om het nu zo maar te noemen, voortdurend gericht is om zijn klanten te bestelen, dan zal hij ook denken dat zijn klanten hem willen bestelen. Dus als de herbergier steelt, dan verdenkt hij meestal ook zijn gasten daarvan. En als u probeert over de rug van een ander rijker te worden, dan ga je ook anderen verdenken. Die zullen dan ook wel zo zijn. Diegenen die het meest roddelen en die het meest lelijk spreken over een ander, leven over het algemeen ook met het gevoel en de verwachting dat anderen ook allemaal kwaad spreken over hem of haar. Dus als je dat doet over anderen, en je gaat dus ook veronderstellen en verwachten en denken dat anderen dat doen over jou, dan ben je voortdurend in onrust. Ten diepste neem je daar ook nog eens jezelf mee. Voortdurend wantrouwend tegenover anderen, wat ze van je vinden en wat ze van je denken en hoe ze je bespreken. Dat heeft alles te maken met hoe u over anderen bezig bent. En hoe ruimhartiger je het goede zoekt voor anderen. En hoe ruimhartiger je het goede denkt van anderen. En hoe ruimhartiger je een ander zijn woorden probeert positief uit te leggen, hoe meer je de verwachting krijgt dat anderen ook zo over u, over jou zullen spreken. Zo de waard is. Gemeente, de Heer bedoelt, zoek het goede voor de ander. Zoek mij in liefde en zoek je naast in liefde. Zoek mij te eren door het houden van mijn geboden, door het leven bij mijn woord. En zoek het heil van je naaste. En diegenen die dat doen, die hebben alleen uitwendig, in hun natuur staat al, meer vrede en meer vreugde dan diegenen die in deze wereld over de ruggen van anderen in het spreken, in het bestelen, in het enzovoort zichzelf zoeken. Gods geboden zijn heilzaam. En zou je dat verlangen niet krijgen, gemeente, als je nu ziet hoe onbaatzuchtig God zijn eigen zoon gaf in deze wereld. En dat voor oorblazers, voor achterklappers, voor roddelaars, voor mensen die een vals getuigenis, die op allerlei manieren zichzelf zoeken te bevoordelen en hun naasten benadelen. Hij kwam, gemeente, om de grootste, om de vuilste van de zondaren te redden, om zijn leven voor hen te geven. En ze stonden daar, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlost, zonde tegen dit gebod. Indien gij de Christus het laster en smaad met woorden, met zoveel pijn hebben ze hem daarmee gedaan. En hij, gemeente, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. De waarheid. En dat voor leugenaars, voor oorblazers, roddelaars, achterklappers, lasteraars. Onbegrijpelijk, gemeente. En als je iets van die grote liefde van God mag zien, dan wil je ook deze zonde niet meer. Dan wil je dat die zonde uit je leven is. Dan wil je niet meer door deze zonde gevangen worden en meegesleept worden. Dan wil je dat spreken, dat roddelen, dat kletsen, dat wil je niet meer. Dan wil je dat zelfs in je gedachten niet meer, geen kwade gedachten meer. Over je collega, over je werkgever, over andersdragers. Met de bedoelingen die ze hebben om de gemeente te leiden. Dan wil je geen kwaad meer denken, geen kwaad meer spreken, de gemeente. Dat is alleen in de ontmoeting met die borg. Met die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Toen de Heer Jezus aan het vloekhout hing. Toen zat Saulus van Tars en jongens en meisjes. Een jonge jongen, misschien een jaar of 18. En hij zat met zijn vrienden zich te vermaken. Ze hadden feest. Want die Jezus van Nazareth was gelukkig nu uit hun leven weg. Dood. Wat hadden ze daar aan vermaak? En nu hadden ze nog een missie. Want ze moesten al diegenen die die naam beleden, die moesten ze gevangen nemen. Die moesten de gevangenis in. En als ze gedood worden, dat maakt niet uit. Weg met hen. Terwijl die borg en de zaligmaker in de stilte van de eeuwigheid zich gegeven heeft. Voor die jongen. Terwijl hij met zoveel vijandschap tegenover God en tegenover zijn kinderen, tegenover zijn kerk zat. En aan het vloekhout van het kruis, terwijl hij feest viert met zijn vrienden vanwege het sterven, vanwege de kruising van Jezus. Hangt die borg daar aan het vloekhout. Vader, vergeef het hem. Want hij weet niet wat hij doet. En naar het welbehagen des vaders gaat de Heer Jezus hem dan stilzetten onderweg naar Damascus. Hij slaat hem van zijn rijdier af en in allebei zijn ogen blind. En dan ligt hij in de straat de rechter. Zo één. Met zoveel vuil, met zoveel spot, met zoveel verachting over die Jezus van Nazareth. Zo ontzaglijk gezondigd tegen dit gebod. Zou zo een nog zalig kunnen worden. En dan roept hij en dan schreeuwt hij jongens en meisjes 3 dagen en 3 nachten. O God, is er nog een weg? Is er nog een middel? Om de welverdiende straf te kunnen ontgaan en tot genade te komen. En die jongen die naar de wet onberispelijk was, toen is het gebod gekomen, de zonde is levend geworden. En hij die dacht te leven is gestorven. Wat een wonder, gemeente. Wat een onbegrijpelijk wonder. En toen is hij aan de voeten gekomen van die zaligmaker. En toen mocht Ananias hem gaan vertellen. Dat deze borg en deze zaligmaker zijn leven ook had gegeven voor deze, voor die Saulus van Tars. En gemeente, snapt u dan dat hij nooit meer wilde luisteren, dat hij nooit meer kwaad wilde spreken? En als hij dan Petrus, een kind van God, eenmaal op een bepaalde manier geveinsd bezig ziet, dat hij voor de Joden zich nog een soort als een Jood gedraagt en dat hij toch nog iets met die geboden en met de besnijdenis en zo, dan bestraft hij hem in het openbaar. Zo niet meer, Petrus, zo niet meer. Omdat hij zo nodig over zijn broeder wil oordelen. Nee, maar die borg en die zaligmaker is het zo waard om op een rechte manier gediend te worden. En op geen enkele andere wijze meer. Hij heeft de weg, de waarheid en het leven lief gekregen. Omdat de Zoon van God zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening voor al zijn zonden. En hij beleidt het, zijn Godheid is waar. Zijn woorden zijn waar. Zijn werken zijn waar. Zijn liefde, de liefde van de Vader is waar. En de liefde van de Zoon is waar. En de liefde tot verloren, doenwaardige zondaren is waar. Mag u het bekennen, mag u het beleiden, gemeente. Maar één waarheid. Jezus Christus, gekomen in deze wereld om zondaren zalig te maken. En gemeente, dat wat van hem geschreven is in het evangelie is volkomen waar. Gekomen om het verlorene te zoeken. Leugenaars, huigelachtige, geveinsde jongeren, ouderen, kinderen. Daartoe is hij gekomen. En misschien moet je dan onder de preek van vanmiddag denken van, wie ben ik, wie ben ik? Ik hoop dat dat op een bepaalde manier mag leven. Dat u zegt, kan het dan nog? Ja, gemeente, dat de evangelie spreekt van genade, overvloedig voor de grootste van de zondaren. Daartoe is hij in deze wereld gekomen. En zelfs een moordenaar aan het vloekhout van het kruis kon nog zalig worden in de laatste uren van zijn leven. Vanwege hem die daar hing. Vanwege hem die daar de zonde en de schuld van zijn kerk heeft willen wegnemen. Om die nooit meer te gedenken. En als de Heer dat eenmaal gezegd heeft, gesproken heeft vanuit zijn woord in uw ziel. Dan was dat toen waar, maar dan is het vandaag nog waar. Want hij doet wat hij zegt. En hij laat nooit varen enig werk dat zijn hand begon. Wij kunnen zo in het donker gaan en zo in de vertwijfeling terechtkomen. Omdat wij rekenen zoals wij zijn. Maar als hij gesproken heeft, gemeente, dan doet hij wat hij zegt. Ook als u het zwaar en menigmaal verzondigt. Indien iemand gezondigd heeft, hij is getrouw. En daarom gaat er een getal zalig worden. En daarom alleen. Om hem die de waarheid getuigenis heeft gegeven. Gemeente, buiten Christus is God ook waar. Vreselijk zal het dan zijn om te vallen in de handen van een levende God. Maar zijn zondaarsliefde is ook waar. En Gods welbehagen, wat door zijn hand gelukkiglijk voort zal gaan, dat is ook waar. 100%. En daarom zal een ieder die door Christus tot God gaat, die zal behouden worden. Omdat God dat wil. Omdat God dat besloten heeft. Omdat God dat gezegd heeft. En omdat God een waarmaker is van zijn woord. In God is geen leugen. In God is geen geveinsdheid. Gemeente, onze donkerheid, onze duisternis, onze dorheid, is vanwege onze zonde, vanwege ons bestaan. Wat we elke keer opnieuw moeten inleven. Maar gemeente, dat evangelie en de beloften van heil in de Heere Jezus Christus, dat is voor zijn kerk waar. En dat blijft waar. En daarom die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Die heeft hij lief tot het einde toe. Zoek toch in deze waarheid. In hem, Jezus Christus, geborgen te zijn. Want die met hem leeft, die heeft zekerheid. Een vaste zekerheid. Van heil tot het eeuwige leven. Buiten hem, God een verterend vuur. Maar in hem, een vriendelijk ontfermer. Gemeente, mag u hem kennen. Mag u hem kennen als de waarheid en het leven. Zoek dat toch. Haast u om uw levens wil. Want de dag wordt steeds korter en de avond is gekomen. Zoek dan de Heere terwijl hij te vinden is. Bij de Heer is vergeving, zegt de dichter van 130. Die roept uit de diepten van ellende en bij hem is goede tierenheid. En veel verlossing. Amen. Heer, het past ons uw naam te erkennen dat we zo in alle rust samen mochten zijn. En Heer, bij ons is de leugen. Alleen bij u is de waarheid. Leert u het ons, Heer, opdat we met de schuld van deze, van tegenover dit gebod, ons zouden haasten en spoeden om ons levenswil. Tot u die in de hemel woont, tot hem in wie verzoening, in wie vergeving is, die zijn bloed gestort heeft, tot een volkomen genoegdoening voor alle zonden. En die zijn kerk gekocht heeft met de dure prijs van dat bloed. Tot vergeving, tot verzoening. Om een recht te geven op het eeuwige leven. Heere, wil verzoening doen over al het onze. Wil het uwe achtervolgen met uw zegen. Wij bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. 79, vers 4.
Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.